Vanuit Studio Bodegraven is dit aflevering 38 van de Autorij podcast. De Autorij podcast is de talkshow over auto's. Autonieuws, actualiteit, alles over auto's en mobiliteit. Direct of indirect verbonden met auto's. Deze keer aan tafel weer Niall van Leeuwen en Wim Otte, de vaste redacteuren van Autorij.nl. En zoals gebruikelijk ook weer een gast, een hele speciale gast, een man die al heel lang in het vak zit. Huib de Vries, PR-manager Volkswagen, VW Bedrijfswagens en MAN Trucks en Busses. Bij Pons Automobielhandel, BV, dat is een hele mond vol, Huib. Welkom.
Ja, klopt. Ja, dankjewel.
Ik zei al, je zit al een tijd in het vak, want je hebt ook voor andere merken dit soort dingen gedaan, hè?
Ja, klopt. Ik ben in 1997 ben ik begonnen als PR-manager bij Mitsubishi. En via een aantal omzwervingen, ook onder andere een tijdje bij Volvo gezeten, ben ik nu bij Pons Automobielhandel terechtgekomen.
Heel dynamisch bedrijf met een rijke geschiedenis en belangrijke merken. Heel veel elektrisch vervoer, dus we gaan het daar straks uitgebreid over hebben.
Ja.
We gaan eerst eventjes naar het belangrijkste nieuws van de afgelopen weken. Niall, ik begin bij jou. Autoverkopen, de ACEA, de overkoepelende organisatie voor autofabrikanten in Europa, heeft weer cijfers gepubliceerd. En daaruit heb je altijd een paar leuke feitjes, hè?
Ja, laten we eerlijk zijn. Er is nogal wat gebeurd, hè, in het eerste kwartaal van dit jaar. Er is veel te doen over Elon Musk en Tesla. Met dalende verkoop en dalende beurskoersen, et cetera, et cetera. Maar goed, als je dus nu kijkt naar de verkoopcijfers, dan zie je dat dus ook terugkomen. Want op basis van de autoverkoop in heel Europa is Tesla dus van de troon gestoten als grootste EV-merk in Europa. Ja,
en door wie?
Zal hij denk ik leuk vinden om te horen.
Is het Volkswagen?
Ja, dat is door Volkswagen.
Volkswagen is dus nu inderdaad het best verkochte EV-merk in Europa.
Ja.
Tesla staat dan nog steeds op plek nummer 2. Maar goed, als je ook kijkt, hè, 38% minder auto's verkocht dan dezelfde periode vorig jaar. Dan heb ik het over Tesla. Dus die verkoopdaling is gigantisch, maar ze staan nog steeds op de tweede plek. Dus dat zegt ook best veel over de enorme voorsprong die ze
hadden op nummer 3 dan.
Überhaupt, hè. Dus dat is toch wel opmerkelijk. Nou, als je even verder inzoomt, kijk qua totaliteit, hè, qua autoverkoop, om en nabij de 3,3 miljoen personenauto's in Europa op kenteken gezet. Dat is redelijk hetzelfde gebleven. Alleen het percentage elektrisch is wel echt fors toegenomen. Nu ongeveer 28%. Dus je ziet dat daar echt wel wat gebeurt. Nou goed, Volkswagen is dus het grootste EV-merk in Europa momenteel. 157% geplust. Dat is ook echt fors. Misschien dat je daar straks iets over kan zeggen. Nou, Tesla is dus 38% gedaald. BMW doet het ook vrij goed, staat op de derde plek met een plus van 21%. Als we echt kijken op merkniveau, modelniveau, ondanks het feit dat die verkoop van Tesla behoorlijk is ingestort, is toch de Model I nog steeds in aantallen best verkochte EV-model in Europa. Maar ik denk dat er natuurlijk ook nog heel veel auto's waren die in bestelling stonden. Ik denk als we naar het tweede en het derde kwartaal van dit jaar kijken, betwijfel ik of die Model I nog zo hoog staat. Maar goed, dat is een ander verhaal. De Tesla Model 3 staat nog punt 2. En dan hebben we op de derde en vierde plek hebben we de Volkswagen ID4 en de ID7. Nou, het feit dat die heel hard gaan, samen met andere elektrische modellen van Volkswagen, heeft er dus voor gezorgd dat dat Volkswagen als merk dus zo enorm stijgt.
Ja. Nou, we gaan het straks met Huib uitgebreid nog hebben over de Volkswagen modellen. Nog eventjes over niet-elektrisch. Heb je daar nog feiten en cijfertjes van? Want die horen natuurlijk ook bij die verkopen.
Ja, nou, dat is redelijk. In zijn totaliteit is het redelijk stabiel. Je ziet natuurlijk wel dat het aandeel elektrisch wel toeneemt. Nou, dat gaat sowieso ten koste van een andere brandstofsoort. Het aandeel hybride neemt nog steeds fors toe. Diesel daalt nog steeds. He, dus daar zien we wel een verschuiving. Maar ja, als je kijkt, hè, we focussen ons nu vooral op elektrisch. 28% is elektrisch. Maar ja, het is nog steeds gewoon een ruim 70% is niet voor elektrisch. Hè. Zo kun je het ook zien. Dus nog steeds veruit de meeste auto's die verkocht worden, zijn niet volledig elektrisch.
Ja.
En dat is dus ook een van de redenen waarom je dus nu ook een beetje ziet, hè, in Autoland, dat sommige fabrikanten toch een klein beetje wat terughoudend zijn met uitspraken over wij gaan ons volledige gamma elektrificeren of een jaartal noemen waarbij het volledige aanbod uitsluitend elektrisch is. Dat hoorden we jaren geleden. Maar daar zijn autofabrikanten wel wat voorzichtiger mee, want ja, de consument kiest niet per se voor elektrisch. Het wordt wel steeds meer, maar dat gaat toch gewoon wat langzamer.
Nee, maar dat is inderdaad, je ziet dat de fabrikanten daar terughoudender mee worden. En het jammer is dat heel vaak wordt uitgelegd dat die fabrikanten niet willen bewegen en willen vasthouden aan die verbrandingsmotoren. Maar het punt is gewoon dat de consument niet snel genoeg beweegt.
Dat is het, exact.
En dat heeft weer te maken met het beleid van overheden. En subsidies die dan weer wel worden ingevoerd en dan weer worden afgeschaft. Het consumenten worden gewoon. En de infrastructuur, die natuurlijk in Nederland dan wel heel goed is, maar in heel veel landen niet.
Ja.
En daardoor zie je dat die fabrikanten willen wel. Die fabrikanten geloven ook allemaal dat elektrisch is the way to go. Maar,
De fabrikant maakt een auto die de autokoper wil hebben. En als de consument zegt, ja, we willen A. Ja, dan gaat de fabrikant niet uitsluitend focussen op B. Dat is natuurlijk heel logisch. Maar het is wel vaak dat met het vingertje naar de fabrikant wordt gewezen. Ja, uiteindelijk, kijk, want dat gaat echt mis, hè, met automerken die al hun pijlen richten op uitsluitend elektrische auto's. Ja, die hebben te maken met omzetdaling.
Ja,
dus kijk, en je moet toch geld kunnen blijven verdienen om die toekomstige elektrische auto's te kunnen ontwikkelen.
We gaan eventjes verder met Wim, want net viel al de naam infrastructuur, of het begrip infrastructuur. En ik woon zelf langs de A9 bij Amstelveen. Daar zijn ze enorm aan het reconstrueren en wordt er helemaal gek van. Maar goed, het moet gebeuren. Nieuwe bruggen en viaducten. Mm-hmm. Maar die zijn in heel Nederland gezien niet in goede staat, wist jij te vertellen, Wim?
Ja, die zijn zeker niet in goede staat. Maar dat weet Rijkswaterstaat al heel lang. En heeft ook een paar keer aan de bel getrokken bij de regering. Van joh, ga nou geld daarvoor reserveren. Want die bruggen zijn over de houdbaarheidsdatum heen. En we hebben natuurlijk de Merwedebrug bij Gorinchem gehad. Die op een gegeven moment gesloten moest worden. Vrij acuut. Het vrachtverkeer werd omgeleid. Hoop gedoe, economische problemen voor die bedrijven, voor die logistieke bedrijven. Want toen bleek dat er zaten haarscheuren in het ijzerwerk. Die brug dreigde echt binnen 6 dagen in te storten.
Het is ongelooflijk.
Niet, ja, het is niet zo dat er nu bruggen op instorten staan. Maar Rijkswaterstaat heeft ze wel allemaal in het vizier en onderzoeken laten doen. En uit die rapporten blijkt dat gewoon binnen nu en 4 jaar heel veel bruggen gewoon echt letterlijk op de schop moeten. Daar moet wat aan worden gedaan. Daarvoor is nodig per jaar 2,3 tot 2,4 miljard euro. Dat moet de regering dus reserveren. En niet voor 1 jaar, maar voor lange termijn. Want dit is natuurlijk een lange termijn exercitie. Rijkswaterstaat heeft aangegeven, als wij dat bedrag elk jaar gereserveerd krijgen, kunnen we tot 2035 voort. En dan zijn alle bruggen eigenlijk weer up-to-date. Dan kunnen ze weer voor tientallen jaren mee. Als je dan zo'n investering uitsmeert over die tientallen jaren, dan is dat eigenlijk ook weer niet zoveel. Maar dat is het probleem met dit beleid hier in Den Haag. We hebben iedere keer andere partijen. Andere wensen.
Andere voorkeuren. Ja.
Voorkeuren, korte termijn ideeën. Ja, dan krijg je natuurlijk heel gauw van laten we dit nog maar weer even opschuiven. Ja, Rijkswaterstaat, die brug kan nog wel 2 jaar mee. Ah, doen we nog even.
Ja, ja, ja.
Maar het is een fase nu dat ook Rijkswaterstaat zegt, joh, als je niet dat gaat doen, dan lopen we het risico dat we cruciale bruggen, ik noem de Van Brienoordbrug, gewoon moeten afsluiten.
Ja, dan heb je echt een heel groot probleem als je die afsluit. Want dat zijn geloof ik 12 stroken of zo.
Ja,
als ik het goed heb.
Wat is het? 100.000 autobewegingen per dag.
Ja, ja, ja. Dat gaat niet goed dan.
Nee, nee.
Oké, we gaan eventjes naar onze razende reporter. We hebben er veel gehad in deze 38 afleveringen van Autorij Podcast. Maar we hebben een nieuwe razende reporter. Een bekende naam in Automotive Land. Hij kwam van Autoweken, maar is nu verbonden aan ook deze podcast. Roland Tameling. Hij is met een Audi onderweg, maar de vraag is met welk model?
De nieuwe generatie A6 Avant. Want ja, voor de duidelijkheid, er is dus ook een Audi A6 e-tron. Die is volledig elektrisch. Maar daar heeft deze A6 helemaal niets mee te maken. Vrij letterlijk. Er staat zelfs een ander platform onder deze auto. Een platform dat geschikt is voor auto's met verbrandingsmotoren. Terwijl de e-tron op een platform staat dat speciaal is gemaakt voor elektrische auto's. Afijn. Waarom doet Audi dit? Nou, omdat het een hele succesvolle strategie is. Dat blijkt ook bij bijvoorbeeld BMW. Hè. Die hebben de 5-serie als i5, volledig elektrisch. Maar ook als diverse versies met verbrandingsmotoren. En dat blijkt te werken, want dat zien we ook nu in de verkoopstatistieken. Bij lange na niet iedereen is er klaar voor om over te stappen naar een auto met een volledig elektrische aandrijflijn. En op het moment dat je dat dan combineert met deze uitstraling, ik vind het echt wel een gaaf ding om te zien. Die praktische inzetbaarheid met een hele lange wielbasis, hè, de afstand tussen de voor- en de achterwielen, 2,93 meter, veel ruimte op de achterbank, ook voor opgeschoten pubers of iets te lange presentatoren. Een super mooi interieur dat nog steeds erg fraai in elkaar gezet is, maar wat mij betreft wel iets te veel pianolak kent hier tussen de voorstoelen. Maar de auto is wel erg compleet en erg allround hoor. En ja, in zekere zin is deze Audi A6 ontzettend het bekende recept. Maar dan wel een recept dat al jarenlang goed smaakt en niet zonder reden. Het is een sterrenrestaurant, of eigenlijk een vierringenrestaurant met een vrij dure kaart. Maar als je jezelf wilt verwennen, dan heb je een zeer smakelijke voortzetting.
Vind ik wel een mooie vergelijking, een vierringenrestaurant met pianolak. Dat heeft hij wel weer mooi verwoord, Roland. Overigens Audi, ook een merk wat geïmporteerd wordt door Pons Automobielhandel Huip.
Zeker.
En ook met veel elektrische modellen. Ja. Hoe kijken jullie vanuit jullie bedrijf tegen de elektrische markt aan, de EV-markt in Europa en Nederland?
Nou ja, we zien dat het de afgelopen tijd een beetje grillig was. Met name ook door veranderingen in beleid bij de overheid. Dat zien we ook in heel Europa. En heeft bijvoorbeeld ook MAN heeft daar als truckfabrikant ook mee te maken. Maar wij geloven wel dat het gewoon weer doorzet. En dat zie je nu ook gebeuren. En zeker in Nederland hebben we natuurlijk de infrastructuur goed voor elkaar. Dus zien wij het nu ook wel aantrekken. En we zien het bij Volkswagen ook nu weer echt heel goed aantrekken. We hebben ook wel de prijzen moeten aanpassen, omdat gewoon de hele markt dat doet. Hè. De Tesla is er natuurlijk ook mee begonnen. Dus onlangs hebben we de prijzen aangekondigd. Dus je hebt nu een ID3, hebben we al vanaf 29,9. Je hebt een ID4 vanaf 39,9. Een ID7 Tourer heb je ook al vanaf 49,900. Dus we hebben die prijzen fors verlaagd, want dat was nodig. En dat je zie je meteen dat heel goed aantrekt. En er zit natuurlijk ook nog heel veel in het vat. Hè. De ID2 hebben we aangekondigd, de ID1. Dus wij geloven echt enorm in zeker voor Nederland, voor de ontwikkeling van de elektrische markt. En ja, je ziet natuurlijk, we hebben natuurlijk heel veel kritiek gekregen de afgelopen jaren. Waar we het net ook al over hadden. Hè. Dus dat er wordt gezegd van ja, ze zijn daar veel te laat bij. Nou, het omgekeerde is denk ik in het geval van Volkswagen, is denk ik het omgekeerde waar. Namelijk, we waren er eerder te vroeg dan te laat bij. Mm-hmm. Ik denk dat zeker bij de introductie van de ID3, en dat is ook algemeen bekend, zijn best wel wat dingetjes die waren nog niet perfect toen die auto op de markt kwam. Dus daar is veel kritiek op geweest. Maar Volkswagen heeft destijds juist heel snel ingezet en heel veel geïnvesteerd in ontwikkeling van een elektrisch platform. En dat begint zich nu zo langzamerhand wel uit te betalen. En het platform is nu ook echt volwassen. Je ziet ook, en wat dat betreft alle credits ook voor Tesla. Want die hebben natuurlijk die zijn met auto's gekomen die echt gewoon heel veel beter waren dan wat er op dat moment op de markt was. Maar je ziet nu dat andere merken, en nou ja, ik spreek van de Volkswagen groep, ja, die gaan daar gewoon overheen. En je ziet nu ook bijvoorbeeld een ID7 Tourer, die is gewoon, als je kijkt naar het verbruik van die auto, naar het batterijmanagement, naar de snelheid van laden, en dan heb ik het niet zozeer over de officiële cijfers, maar gewoon de praktijkcijfers van die auto, dan scoort die gewoon net zo goed als een Tesla. Mm-hmm. En dan zie je dus dat qua techniek hebben wij gewoon het been bijgetrokken en misschien zelfs wel gaan we eroverheen. En dan zie je dat toch heel veel mensen zeggen, ja, maar dan vind ik het toch wel prettig om weer bij die Volkswagen dealer te komen of bij die Audi dealer en gewoon goede service te hebben.
Maar ook een stukje Duitse grondigheid en bouwkwaliteit. Dat zeker is toch wel anders dan de Tesla, lijkt me.
Ja, wij automensen zijn natuurlijk heel erg altijd kijken naar de bouwkwaliteit. En wij zien dan bij een Tesla van, oh, nou, dat achterlicht zit scheef. Of die naadjes van de carrosserie, die sluiten niet goed aan. Daar letten wij natuurlijk heel erg op. Ik weet niet of de consument daar nou zo, maar goed. goed, het algemene, hè, bouwkwaliteit, degelijkheid, bedieningsgemak ook speelt er een enorme rol. En service, dat zie je mensen. En je ziet dus ook, we zien ook daadwerkelijk mensen terugkomen die altijd bijvoorbeeld in een Passat variant hebben gereden, van de baas elektrisch moesten, over zijn gestapt naar Tesla. En nu na 3 of 5 jaar loopt het contract van die Tesla af. En komen ze terug bij Volkswagen en dan gaan ze voor een ID.7 toeren. Want dan hebben ze toch weer dat vertrouwde gevoel.
Ik neem ook even de ID.Bus. Want dat is natuurlijk ook een grandioos succes voor de bedrijfswagens.
Zeker, ja. Dat is een heel groot succes. En is ook by far de meest verkochte elektrische bus. Of bestelwagen in Nederland. En dat gaat enorm goed. En het leuke is dat die auto ook vooral in het begin werd gekocht door bedrijven die wilden opvallen ermee. Want het leuke is natuurlijk, inmiddels zijn er heel veel elektrische bestelwagens. Maar het leuke van die ID.Bus is dat je, als je hem ziet, weet je meteen, oh, dat is die elektrische bus.
Ja. Ja.
Even los van dat het ook nog een heel sympathiek design is. En dat hij heel...
Hij is heel herkenbaar. Ja.
Heel herkenbaar. Ja. En hij is er niet met een verbrandingsmotor. Dus het is ook een visitekaartje voor bedrijven. Ja.
Maar is hij er ook in een personenuitvoering of alleen als bestel?
Ja, hij is er ook in een personenuitvoering.
Ja.
En daar zie je wel dat hij best wat lastiger verkoopt. Omdat dat segment in Nederland van een busje als familieauto, dat is gewoon eigenlijk helemaal uitgestorven.
Ja.
En dat kwam natuurlijk met name omdat die auto's te duur werden doordat ze te veel CO2 uitstoten. Dus dat segment heeft weer even nodig om te groeien. En ik denk dat met de komst van elektrisch, dat die auto's helemaal niet zo veel duurder zijn. Die bus is inmiddels ook heel betaalbaar geworden. Mm-hmm. De personenversie. Mm-hmm. Dat je dat segment ook wel weer ziet groeien in de toekomst. Misschien dat andere merken ook wel met dat soort auto's komen. Maar dat blijft in Nederland wel een beetje een lastig segment, de MPV, zeg maar.
Ja, ja.
Maar in Duitsland bijvoorbeeld veel groter. Maar daar was het segment ook al veel groter. Hè? Daar had je ook heel veel mensen die als familieauto in een multivan reden, gebaseerd op het transport.
Ja,
die stappen dan over op een bus nu. Ja, maar in Nederland is dat toch een beetje, we zijn niet zo'n busjesland voor gezinnen.
Nee. Nog heel eventjes die letters ID, ID zeg jij. Ja. Zit er nog een diepere betekenis in die afkorting of niet?
Nou, destijds bij de introductie van de ID... ID3. Toen werden daar geloof ik 3 verschillende namen aangegeven. Gewoon innovative design. En ik geloof dat er nog 2 uitleggen. Maar daar besteden we eigenlijk niet zoveel aandacht meer aan. Maar nu is het wel, ID is inmiddels wel een heel duidelijk label geworden voor alles wat bij Volkswagen elektrisch is. Dus overigens wel, heel recent heeft de topman, Thomas Schäfer, die heeft gezegd dat vanaf de ID2, dat die auto's weer een naam krijgen.
Okay.
Dus
want op een gegeven moment
ze hebben mij nog niet verklapt welke naam. Maar dat zou bijvoorbeeld, in het geval van de ID2, zou dat bijvoorbeeld Polo kunnen zijn. Maar goed, het kan ook ID Polo worden of e-Polo. Of, ik denk dat het ID Polo wordt, weet ik niet. Maar ze willen het tegen mij ook niet zeggen.
Ja.
Misschien maar dat zou een hele logische zijn.
Ja, op een gegeven moment ben je door de cijfers heen. Hè? Daar hebben we wel meer automerken last van. Maar,
plus dat het natuurlijk, als wij in de toekomst helemaal overgaan op elektrisch. Je gaat merknamen, wat het in principe zijn, als Polo, Golf, Tiguan, ga je natuurlijk ook niet weggooien. Je bent te gek als je daarvan afstapt.
Ja. Ja. Dat is zeg maar zo'n tussenliggende, zo'n tussenfase. Waarin je verschillende modellen parallel aan elkaar lopen. En die elektrische modellen krijgen dan een andere naam. Maar op een gegeven moment dan is een Golf is een Golf.
Ja, en die is dan elektrisch.
En die is dan elektrisch.
Misschien ook nog wel als plug-in leverbaar, wie weet. Precies.
Maar in ieder geval, ik vind het wel grappig. Want volgens mij bedoelde je dat ook. Gewoon een naam voor een auto. Want als je kijkt, vooral die modellen die uit China komen. Dat is gewoon een 05 en een 001 en een 7X of een hashtag 3.
Maar BYD heeft wel weer leuke namen, toch?
Ja, maar die schrijven nu de hele naam achter op de koffer geklept. Ik weet niet of ik dat mooi vind. Nee,
de Dolphin en de Seal.
Ja, dat klopt.
Ja, dus
dat moet er dan nog achter. Dan heb je Build Your Dreams, Dolphin. Nou, dan is de hele achterklep wel bezet.
Ja, dat lukt dus ook niet.
Nee. Volgens mij zijn ze daar weer van afgestapt trouwens. Dat vol uitgeschreven op de achterklep. Want dat volgens mij was het vooral in het Verenigd Koninkrijk, waar ze daar echt niet op zaten te wachten.
Okay.
Maar goed, we dwalen af.
Nou ja, maar goed.
Dat hoort er
wat
een
ik zeg,
bij.
Je zou natuurlijk gek zijn als Volkswagen om merknamen als Polo, Golf met
zeker.
Name. En we hebben eenmaal die legacy. Die hele historie van Volkswagen, waar we altijd heel veel aandacht aan besteden.
Mm-hmm.
Die hebben we. En dat is ook iets wat hebben die Chinezen niet. Nee. We hebben het over service en ons dealernetwerk, noem maar op. Maar ook die historie, dat heeft Volkswagen.
Ja.
En dat hebben heel veel van die nieuwe merken niet. Dus daar moeten we juist aandacht aan besteden.
Nou, daar gaan we straks nog wel even over hebben. Over met name de geschiedenis van die merken. Ja. Van die type aanduiding ook. Ik wil nog eventjes naar MAN Trucks. Want zijn die nu ook volledig elektrisch of zijn die ook nog met brandstofmotoren?
Zeker, nee. MAN was misschien niet de eerste met vol elektrische trucks, maar maakt nu een enorme inhaalslag. Dat wisten ze ook al dat het eraan zat te komen. Vorig jaar zijn we naar München geweest en heeft Alexander Vlaskamp, een Nederlander, is de CEO van MAN. Die heeft dat ook toegelicht. Die zegt van, nou, we wilden niet de eerste zijn, maar we wilden wel alles zelf ontwikkelen. Ook batterijen, een eigen batterijfabriek in Nuremberg gebouwd. En die komen nu op de markt. In Nederland zijn we ze nu aan het uitleveren. En het leuke is, wij hebben dus ook met MAN vol elektrische trekkers. Dus dan praat je over trekker-oplegger.
Ja.
Ook vol elektrisch. Dus niet alleen bij, zeg maar, de kleinere trucks voor stadsdistributie, maar ook voor de langere afstanden.
Ja.
En dat is misschien nog niet internationaal. Dat zit er ook wel aan te komen. Maar dat heeft weer te maken met de ontwikkeling van het, dat noemen ze dan megacharge-netwerk. Dat is dus dan met 1000 kilowatt laden.
Ja.
Dat moet ontwikkeld worden. En dan kun je ook internationaal vrachtverkeer elektrisch doen.
Ja.
Maar goed, dat is nu nog niet aan de orde. Maar we leveren ze nu volop uit. MAN blijft ook investeren in waterstoftrucks. Waarom? Omdat voor bepaalde doeleinden zijn gewoon elektrische trucks niet geschikt. Onder andere voor heel zwaar bouwverkeer. Dus van die 6x6 trucks met hijskranen erop. En dat werkt gewoon nog niet elektrisch. En daar is waterstof een hele goede toepassing. Want er is wel vanuit de markt heel veel vraag naar. Omdat die aannemers, die moeten in hun aanbestedingseisen, moeten ze laten zien dat ze, en ook met de stikstofproblematiek, moeten ze dus laten zien dat ze uit emissievrij bezig zijn.
Ja.
En dan kunnen ze dus waterstoftrucks voor inzetten, want die kwalificeren daarvoor. Dus die zijn wel, die hebben we in Nederland ook inmiddels verkocht.
En is MN dan met zuigermotoren of met een brandstofcel bezig?
Zuigermotoren, ja. Zuigermotoren op waterstof. Ja. Ja, okay. En die rijden al rond.
Ja. We gaan even een switch maken, want we hebben het altijd over China. En dan is er op dit moment de Shanghai Auto Show. Die loopt nog tot 2 mei. En in China zijn altijd bijzondere dingen. Een innovatief land. Zijn er bijzondere dingen op die show, Wim?
Gigantisch veel.
Ja?
Dus ik licht er ook maar eentje uit. En dat is ook wel een soort trend die we straks bij meer merken gaan zien. Maar BMW heeft daar zijn Panoramic Vision vooruit getoond, laten zien. Eigenlijk heb je dus een complete head-up display. De hele vooruit wordt een head-up display.
Ja?
In China wordt dat in 2026 al gewoon geleverd. Alleen in Europa zitten we met de homologatie. Het moet toch eerst wel heel goed worden bewezen dat al die informatie het niet gaat afleiden en dus zorgt voor onveilige situaties in het verkeer. Maar goed, BMW heeft dat helemaal ontvouwd daar. En je kunt er eigenlijk een vergif op nemen dat veel meer merken gaan komen daarmee. Want het is technologie van de toekomst. Je ziet het natuurlijk al terug in de huidige dashboards. Hè. Dashboards worden eigenlijk complete beeldschermen.
Maar dat betekent dat bijvoorbeeld de tellerset met je kilometerteller en je toerenteller, die wordt ook geprojecteerd?
Ja, wordt geprojecteerd, maar nog veel meer informatie. Eigenlijk informatie die AI gegenereerd is, of alle informatie die Google kan leveren. Je zoekt een leuk restaurant, dat wordt op je vooruit geprojecteerd. Je kunt het selecteren, je kunt het via je voice activeren, via je stem dus. In feite wordt die auto gewoon een telefoon, hè, dus waar je alles mee kunt doen. Alleen, je zit met het fragment van afleiden.
Ja.
Maar je ziet dus ook in China dat ze nu bezig, heel erg sterk bezig zijn, ook de Chinese merken, om die zelfrijdende auto dan in de markt te schuiven.
Ja.
Want dat die technologie, dat matcht dan met elkaar.
Dat is wel grappig, want we zijn laatst in Duitsland geweest en toen hebben we alle nieuwe modellen van de, zeg maar, voor de komende paar jaar gezien, ook de interieurs.
Ja.
En Volkswagen gaat juist op verzoek, op basis van feedback van klanten, weer terug naar een weliswaar natuurlijk een digitaal display, maar wel naar de tellers achter het stuur.
Mm-hmm.
We zijn op een gegeven moment overgestapt natuurlijk op een heel klein displaytje achter het stuur en een head-up display, augmented reality, reality head-up display. Dat is echt een tongbreker.
In het Nederlands is het ook niet te vinden,
nee.
Ook.
En blijkt dat onze klanten, die willen gewoon tellers achter het stuur.
Ja.
En misschien ook wel een head-up display als aanvulling. Maar als aanvulling. Ja, als aanvulling, ja. Precies. Ja. Dus dat Volkswagen gaat juist weer terug naar die... nou ja, net als dat we ook weer terug zijn gegaan naar fysieke knop op het stuur, omdat de klanten dat willen.
Ja, ja. Gelukkig maar, ja, omdat de klanten dat willen. Maar het is echt wel heel erg de verkeerde kant op gegaan, hoor, met die ontwikkeling, als je het aan mij vraagt. Er zijn heel veel voorbeelden van verschillende merken, verschillende modellen, waarbij echt alles in een beeldscherm is gestopt. En dat je zelfs voor het openen van je schuifdak, dat je gewoon 40 seconden bezig bent, dat je
om het juiste
moet
knopje
swipen door menu's. Maar ik meen het, hè.
Ja, ja.
En we zijn toch nog steeds aan het autorijden. We hebben altijd een hele grote mond over veiligheid dit, veiligheid dat. En dan vervolgens gaan we alles in een beeldscherm stoppen. Het is echt fout te worden. Dan kun je wel zeggen, ja, maar auto's worden steeds veiliger. Nee, je moet gewoon autorijden, je moet gewoon opletten. Op het moment dat je rijdt en je voelt gewoon op gevoel waar je een knop zit, waar je kunt draaien, wat je kunt voelen, wat je kunt indrukken. Dat is echt 100.000 keer beter. Dus ik vind het heel fijn, een goede ontwikkeling dat we weer terug gaan. We moeten geen mega beeldschermen of een hele voorruit als head-up display. Wat zijn we nou aan het doen, joh?
Volumeknoppen komen ook weer terug trouwens.
Wij worden wat ouder aan tafel.
Ja, dat is waar.
Ja, maar dat hopen we wel. Dat hopen we wel. Maar nee, nog even over de Chinezen. Nile, afgezien van het eten, hebben ze ook nog weer nieuwe merken in. Toch wel weer.
Bijna elke maand doorgaan met die nieuwe merken uit China. Ja. Dat komt echt geen eind aan.
Ja.
Maar nu zitten we zelfs op het niveau dat er bestaande merken, Chinese merken, die zich al in Europa gevestigd hebben, die komen nu ook met submerken. Begin ik met Denza. Want Denza is dus gepresenteerd officieel en komt dus ook naar Europa. Dat is het luxe merk van BYD. Een beetje vergelijkbaar met bijvoorbeeld het Lexus van het luxe merk van Toyota.
Ja.
Denza komt dus met de Z9 GT, zo heet die auto. Nou, dat is een auto die is super luxe. Er zit ongelooflijke innovatieve technologie is daarin verwerkt. 1000 pk, het onderstel met luchtvering. Het is wel echt state of the art, hè, moeten we echt zeggen. Het is ook echt een vlaggenschip waarmee de Chinezen echt wel heel duidelijk laten zien van, kijk, dit is wat we kunnen. Je kunt met die auto, met achterwielbesturing, je moet gewoon op autorij.nl kijken. Het is zeer indrukwekkend wat Denza laat zien. Ik denk wel dat die heel veel geld gaat kosten overigens, maar het is toch wel een technologische highlight. Maar dan hebben we ook nog Firefly. En Firefly is een nieuw submerk van NIO. Nou, NIO rijdt ook al een tijdje rond in Nederland.
Met die battery swap.
Met die battery swap, ja. En Firefly is dan ook een submerk wat in Nederland wordt geïntroduceerd. Maar niet als luxe merk, maar als wat goedkoper merk. Echt budget, weet ik niet of het zo moet noemen. In ieder geval, het eerste model van Firefly wordt dus een bezig met auto die om en nabij de €30.000 gaat kosten. Dus zo zie je maar weer dat ook vanuit de bestaande Chinese merken ook wel weer van die submerken worden geïntroduceerd om toch een nog groter deel van de markt te bedienen. Het houdt ook niet op. Hè.
Van de toekomst nog even terug naar jou, Wim, want jij bent van de nostalgie. Ja. Volgens mij zijn er ook wel weer modellen die helemaal weer teruggehaald worden.
Land Rover Defender.
Ja?
Het oermodel, hoekig. En Land Rover heeft besloten om toch die maar weer in productie te nemen voor een aantal liefhebbers die letterlijk geen afscheid kunnen nemen van de oerversie. Hij komt terug met een V8, 405 pk, kan in 5,6 seconden van 0 naar 100. Dus dat is veel rapper dan de laatste in productie geweest Defender. Mm. En de topsnelheid is 171. Nou ja, goed, met zo'n ding moet je ook niet harder willen.
Nee,
denk ik,
gaat hij vliegen.
Hij heeft nog twee starre assen, gewoon traditioneel.
Ja, hij klappert nog steeds. Dus
hij klappert nog steeds. Ja. Als je 100 rijdt, rij je voor je gevoel 200. Zo moet je het toch wel zien. Ja. Maar het is een korte versie met een soft top. Hè, dus je hebt achter zo'n gedeelte wat je eruit kunt halen. De richtprijs die nu wordt genoemd in Engeland is £195.000.
Zo.
Dat is dan exclusief de belastingen die er hier opkomen als je hem zou gaan importeren. Ja. En dan praat je natuurlijk ook over BPM die serieus hoog zal zijn. Dus ik denk dat dat richting de €300.000 gaat.
Ja, dat klopt. Ja. Maar dat is voor de ultieme liefhebber. En is, ik vind dat ze wel best wel leuk doen hoor bij Jaguar Land Rover. Want die hebben dus zo'n classic programma. Ze doen het ook met modellen van Jaguar. Het zijn dus historische modellen van vroeger, die al lang niet meer bestaan. Maar dan maken ze hem toch gewoon een nieuw, ze maken hem echt nieuw, hè? Gewoon in een speciale werkplaats maken ze dus gewoon een nieuwe auto, een nieuw exemplaar van een Nou, een historische auto.
Heel leuk.
Ja, dat blijft hartstikke leuk. Ja.
Ik wil nog even naar een model wat al 50 jaar bestaat. Want Huip zit hier aan tafel en die kan er alles over vertellen. De Polo.
Ja.
50 jaar dit jaar.
Ja, 1 mei is de datum dat de Polo 50 jaar geleden in productie ging.
En dat gaan jullie vieren of hebben jullie een speciaal model wat op de markt komt?
Ja, we gaan het vieren. Ja, niet zo heel groot als Golf 50 jaar wat we vorig jaar hebben gevierd. Maar later dit jaar komt er ook een actiemodel op de markt, inderdaad. En net als we hadden vorig jaar ook van de Golf een actiemodel, 50 jaar. En die komt van de Polo ook weer op de markt, ja.
Maar met brandstofmotor?
Ja, met brandstofmotor.
Gewoon, ja, want dan is het
de Polo zoals die nu is. Ja.
Ja. Ja.
Want het verhaal van de Polo, hè, 50 jaar geleden, was dat niet zo dat het aanvankelijk eerst een Audi was?
Ja, dat klopt. Audi 50, die was daar eerder dan de Polo. En ja. Hoe dat precies is gegaan, weet ik niet. Maar ja. Hij was er eerst als Audi 50.
Ja.
En toen is daarna de Polo gekomen. Die eigenlijk gewoon precies hetzelfde was als de Audi 50.
Ja.
Alleen dan met een Volkswagen logo. En die Audi 50 is vervolgens vrij kort in productie gebleven. Ja. En de Polo, nou ja, dat weten we. Daar zitten we inmiddels aan de zoveelste generatie. Dus, maar of dat ooit de bedoeling was om hem alleen als Audi te hebben. En daarna pas, geen idee hoe dat gaat.
Ik weet wel iets van. Ik weet dat die Audi 50, die is wel uitgebracht door Audi. Maar die wilde niet zo vlot verkopen. Die was natuurlijk relatief duur, omdat hij wat luxere aankleding had. Hè, dus bijvoorbeeld met de stoelverstelling wat meer mogelijkheden.
Okay.
En toen is ervoor gekozen van, we gaan er een Volkswagen label op plakken. En we maken hem wat eenvoudiger, simpel, qua inrichting, simpel. En dan hebben we een instapmodel onder de Golf.
Ja.
Kijk, dat is voor als je iemand aan tafel hebt zitten die al 50 jaar in het vak zit.
Ja. Nou ja, die weet er meer van dan ik. Dat is duidelijk.
Dat wist ik ook allemaal niet, Wim.
Ja. Maar wat wel leuk is, de Golf is natuurlijk veel meer een soort van icoon geworden. Maar het bijzondere is wel dat als je kijkt naar het rijdende wagenpark in Nederland,
mm-hmm.
De RAI publiceert dat elk jaar, dan is de Polo inmiddels de Golf voorbij als de meest voorkomende auto in het Nederlandse wagenpark. Ja. Rij op dit moment ik heb het gisteren nog opgezocht, dus ik weet het uit mijn hoofd deze keer. 283.000 nog wat Polo's en de Golf zijn daar ietsje minder.
Op dit moment
dus de Polo, op dit moment, dus als je kijkt naar het rijdende wagenpark in Nederland, dan de meest voorkomende auto is de Polo.
Ja, het is echt
hebben wij van de week uitgezocht dat er in Nederland 260.000 straten zijn. Straatnamen, dus de verschillende straten. Dus er zijn minimaal in elke straat staat een Polo.
Ja. Dat
is een mooie vergelijking.
Het is onvoorstelbaar wat voor succes. Ja. Hè? Volgens mij recentelijk kwam ook nog een onderzoekje dat het ook de meest gezochte occasion van Nederland is.
Ja.
Ja, dat heeft natuurlijk allemaal met elkaar te maken, maar het is zo'n ongekend succes.
Ja, heel veel mensen was het hun eerste auto. Hè? En ook eerste auto van de zaak vaak.
Ja.
Dus heel veel bij accountantskantoren en zo. Mensen die daar beginnen, die krijgen dan een leaseauto. En dat is dan heel vaak een Polo.
Ja, het is ook wel opvallend dat ook het volk meegroeit met een Polo. Want Polo, ik vind een Polo wel wat duur geworden. En hij is ook behoorlijk gegroeid. Als je een nieuwe Polo nu parkeert naast een Golf van 10 jaar oud, denk ik dat ze ongeveer even groot zijn.
Nou, misschien is die Polo nog
groter. Misschien die Polo nog groter.
Dat geldt voor heel veel auto's en modellen.
Geldt voor heel veel auto's, dat moet ik wel toegeven. Maar toch, desondanks, groeien wij ook mee met de Polo. Want het blijft nog steeds een ongekend succes.
En vandaar dat men denkt dat de parkeervakken steeds kleiner worden. Maar dat is het niet. Die zijn hetzelfde. De auto's worden groter.
Ja. Ik vind het toch erg knap hoe ze die auto ook na al die jaren nog steeds zo relevant weten te houden. Dat is knap.
Ja.
Ja. Ik wil het nog even over de Golf hebben, want die bestond, als ik het goed heb, vorig jaar, 50 jaar.
Ja, vorig jaar.
Maar een van die versies heeft nu ook weer een verjaardag, want dat is het leuke. Die versie is ook gaan vieren.
Ja, de GTI, die bestaat volgend jaar 50 jaar. En daar gaan we vanaf eind dit jaar gaan we echt heel veel aandacht aan besteden. Want dat betekent niet alleen de Golf GTI bestaat 50 jaar, maar ook het label GTI bestaat 50 jaar. En,
hebben jullie dat bedacht overigens of niet? Komt het bij Volkswagen vandaan, dat GTI-label?
Ja, volgens mij wel. Ja.
Ja, ik kijk minder aan Wim.
Ja, volgens mij namelijk ook. Daarom vraag ik. Ik ken het niet, niet eerder
volgens
bij andere merken.
Nee.
Ja. Het is een norm geworden voor de Sporthatch.
Ja.
Precies. En we gaan er dus ook weer van alles mee doen. En daarom gaan we er ook heel veel aandacht aan besteden. Ook omdat natuurlijk autoliefhebbers, die spreekt het heel erg bij aan. Dus er komt later dit jaar ook een speciaal model van de Golf GTI in het kader van 50 jaar. Ze gaan ook in dit kader de 24 uur Nürburgring rijden met een raceteam, ook die speciale auto. En we gaan volgend jaar van alles organiseren, ook in Nederland. En het leuke is dat, dat hebben we natuurlijk ook al eerder aangekondigd, het GTI-label komt ook weer terug op elektrische auto's in de toekomst. Hè. We hebben de ID2 die volgend jaar komt. Daar komt ook een GTI-versie van. Dus we hebben nu nog dat GTX-label voor de wat sportievere elektrische modellen, maar dat gaat weer terug naar GTI. En precies wat jij zegt, Jur, het is natuurlijk gewoon het icoon. Het, is het staat haar synoniem voor de hot hatch.
Ja.
En waarom zou dat dan niet kunnen op een elektrische hot hatch?
Maar dan moet je de i wel even gaan uitleggen, ja.
Ja. Oké. Maar ja, goed. Je alhoewel, hebt ook een Porsche Taycan Turbo, hè?
Dus, ja, precies. Ja.
En de Renault 5 Alpine en noem maar op. Maar, ja. Dus ik denk dat heel leuk. En, die auto's die ze hebben laten zien, die gaan komen. Die GTI-versies van die nieuwe elektrische auto's. Dat ziet er ook echt heel erg leuk uit. Met heel veel verwijzingen naar het verleden. Hè, de ruitjesbekleding, de golfbalpatronen, al dat soort dingen. Dat gaan we allemaal weer terugzien. Ja. Dat is echt heel erg leuk.
Ja, super gaaf. Ja.
Die golfbal, hè, dat is de pookknop voor de luisteraar.
Ja, ja. Precies. Ja. Ja, daar hebben ze ook weer iets op bedacht. Want je hebt natuurlijk in een elektrische auto geen pookknop, maar daar hebben ze iets heel leuks op bedacht.
Oké.
Ja. Hey, als afsluiting nog eventjes. Huip, jij zit in een concern waar ook Audi zit. Dus ik weet niet of je er kan en wat over mag zeggen. Maar Audi in de Formule 1 in de toekomst. Weet jij daar iets meer van? Kun je er wat meer over zeggen?
Nee, daar weet ik eigenlijk heel weinig van. Nee, daar weet ik heel erg van. Ik doe geen PR voor Audi.
Nee, weet ik.
Ja, en ik weet dat het gaat gebeuren. En ze hebben grootste plannen. Ze hebben een heel nieuw fabriek zijn ze aan het bouwen en allemaal personeel aangenomen. Dus als Audi in de Formule 1 stapt, kunnen ze natuurlijk niet veroorloven om dat half te doen. Dus daar gaan ze vol voor.
Ja.
Dat weet ik wel, maar het fijne weet ik er niet van.
Ooit was er sprake van dat Volkswagen het zou doen, maar nou is het toch Audi.
Ja.
Het is natuurlijk gewoon een keuze. Kijk, ik denk dat het voor Audi ook qua brandbuilding, autosporthistorie, dat het wel logisch is dat dat het onder de Audi-naam wordt ingestapt. En het is sowieso natuurlijk wel een hele belangrijke ontwikkeling voor de toekomst. Hè? Want die motoren die draaien dus op biobrandstof. Nou, op het moment dat ze daar een Formule 1-motor voor ontwikkelen, die zeg maar zulke extreme prestaties levert, die technologie wordt dus uiteindelijk ook toegepast in de auto's die wij hier op straat tegenkomen. Dus en die technologie zal natuurlijk gewoon doorcijpelen naar alle merken binnen de Volkswagen-groep. Dus het is wel maar goed dat Audi dan instapt. Want het is gewoon echt wel voor de toekomst goede ontwikkeling.
Dat zijn e-fuels, toch? Waar ze op,
e-fuels,
synthetisch.
Wat zei ik?
Biobrandstof.
Oh, pardon. Ja, e-fuels. Dat is synthetische benzine. Sorry, klopt.
Dus klimaatneutraal kan worden geproduceerd. Hè?
Precies.
Ja. Dus, nou ja, en het, wat ik ook wel goed is om te benadrukken, dat Audi is meer naar de bovenkant van de markt aan het opschuiven. Hè? Dus waar het vroeger misschien werd gezien als een wat meer luxere versie van de Volkswagen, zijn ze nu echt nog meer omhoog aan het
groter geworden.
Ja, dat klopt. En dat is ook bewuste strategie.
Ja.
Dus, en daar past Formule 1 natuurlijk ook heel goed bij.
Ja. Absoluut. Ja. Oké, we gaan deze aflevering afronden met de 30 seconds. Opnieuw veel goede inzendingen de vorige keer. De rade auto was de Mazda MX-5. De winnaar is Gustav Ouderling uit Kerkrade. Gefeliciteerd. En ook nu mag je weer raden om welke auto gaat het. We noemen geen merk, geen model en geen land van herkomst.
Deze legendarische auto werd geboren in de 60s. Met 400.000 bestellingen in zijn eerste verkoopjaar was het een van de succesvolste auto-introducties ooit. Hij werd een nationale held en een echte Hollywoodster. Hij trad op in meer dan 3000 films en tv-series. Maar hij bleek ook makkelijk te stelen. Vraag dat maar aan John Wick. En Eleanor, die was gone in 60 seconds.
Als je het weet, stuur je goede antwoord dan naar podcast@autorij.nl. Volg autorij.nl op de site, Facebook, Instagram en YouTube. En laat een review achter op je favoriete podcast-app. Ik dank Wim Otte en Nuil van Leeuwen weer voor hun bijdrage. En in het bijzonder Huip de Vries van PON Automobielhandel voor deze aflevering. Dit was het voor nu. Tot de volgende. Rij veilig en geniet van al het moois op de weg.